Dus enerzijds iets over DPG, dat je dus al, denk ik, al 3 weken geleden gepubliceerd hebt, eind rond 20 mei of zo. En dan anderzijds iets over For Noise Gate, wat het allemaal is, zullen we uit de doeken doen. We beginnen met DPG Media. Het gaat over een bedrijf en over de winstcijfers van het bedrijf, DPG. En er was iemand die mij vroeg, DPG, wat is dat? Dus wat is DPG, Tom?
DPG is eigenlijk DPG Media. Dat is de nieuwe naam van wat vroeger de persgroep heet. Dat is de grootste mediagroep in Vlaanderen en ondertussen denk ik ook in Nederland. Dat is de groep van Christian van Tillo en is in het Antwerpse vooral bekend van de geweldige toren die aan de achteruitgang van het station neergepoot is een paar jaar geleden. Mm-hmm. En ze hebben in hun portefeuille Dag Allemaal, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Humo en nog een aantal andere bladen.
Maar niet alleen papier ook. Hè.
VTM bijvoorbeeld ook.
VTM, ja. Ja.
En dus in Nederland hebben zij sinds enkele jaren ook een aantal grote kranten opkocht, onder meer de Volkskrant, de Parool, dat zit ook allemaal in hun portefeuille. En ze zijn dan de laatste jaren ook nog een beetje verder uitgezwermd richting Denemarken. Dus een klein deel van hun inkomsten komt ook uit Denemarken.
Ja, ja, toch ook wel niet, toch ook een 15% of zoiets al, hè? Want het is logisch natuurlijk, maar het viel mij toch op dat dus het grootste deel van de inkomsten niet meer uit Vlaanderen of België komen.
Effectief. Of dus het grootste deel komt uit Nederland. Dat heeft veel te maken natuurlijk met de omvang van dat land ook. Hè. Er zijn 6 à 7 miljoen Vlamingen en er zijn denk ik 18 miljoen Nederlanders. Mm-hmm. Dus de verkoop van het Volkskrant is elke keer groter dan die van De Morgen. Dus ja, logischerwijze reflecteert zich dat ook in de omzet.
Is dat dan de zusterkrant in Nederland? De
Ja, de zusterkrant. Ik denk dat er bij DPG Media nauwelijks nog echt over zusterkranten gesproken wordt. Is eigenlijk, zeker in Vlaanderen, is er eigenlijk één grote redactie gecreëerd. Humo en De Morgen staan daar officieel buiten, maar de facto nemen ze of kunnen ze ook stukken uit diezelfde grote mand nemen. Dus als je vandaag kijkt naar De Morgen, dan zie je daar ook stukken van Het Laatste Nieuws van de Volkskrant. En zit die stukken daarin opduiken.
Zitten die dan fysiek allemaal in dat gebouw daar aan de achterkant van het station?
Wat de Belgische poot betreft wel, ja.
Dus Humo zit nu eigenlijk in Antwerpen aan de achterkant van het station?
Ja, dus ze zitten daar allemaal bij elkaar.
Ja. En hoe werkt dat dan? Want ze delen bepaalde... Ja, dat is de kostenbesparende factor dan waarschijnlijk, in plaats van aparte redacties.
Het is een van de manieren waarop dat DPG Media zijn winstcijfers omhoog kan krijgen. Dat heeft veel te maken met... je hebt dan enerzijds de mediaconcentratie, waardoor dat die media allemaal in handen van enkele spelers komen. Media, dus DPG Media en Mediahuis voornamelijk in Vlaanderen. Maar je hebt ook nog een keer samenwerking tussen de kranten zelf, waarbij dat er vandaag in het beste geval nog één journalist voor de verschillende kranten naar een persconferentie gaat, waardoor dat je eigenlijk je diversiteit kwijtspeelt. Hè.
Ja.
Dus eigenlijk de facto, je hebt nog wel verschillende titels in Vlaanderen, maar eigenlijk heb je nog 2 groepen.
En dan heb je zo redacteurs die dat dan in de stijl van De Morgen en een andere die dat in de stijl van, of dezelfde zelf, die dat in de stijl van Het Laatste Nieuws moet schrijven, bij wijze van spreken.
Wel, als je gewoon kijkt naar de auteurs, ze duiken in elkaar in de verschillende kranten op. Ik heb geen concrete inkijk in of dat dan die intro's of die teasers of de koppen nog een beetje aangepast of herschreven worden naar gelang het publiek dat ze willen bereiken. Ik vermoed dat dat wel zal gebeuren. Maar het komt er eigenlijk vooral op neer dat ze dezelfde stukken brengen. Ja, die titels en zo, die zijn nog een beetje anders. Mm-hmm. Ook op de websites zie je trouwens dat van lang zo meer gebeuren.
Karel van den Broek, dat is nog altijd jullie hoofdredacteur, denk ik. Die heeft ook dan gisteravond zelf, denk ik, een interessant artikel gepubliceerd over DPG Media, maar dan meer eigenlijk hun strategie in verband met dataverzameling en concurrentie die ze willen aangaan aan de Facebooken en allemaal van deze wereld. Mm-hmm. En dat moeten de mensen maar eens lezen op apache.be. Nu gaan we het hebben over de winstcijfers waarover jij het dan had 3 weken geleden van DPG. Mm-hmm. Ik zal straks uitleggen waarom ik die vraag stel, maar het is natuurlijk gewoon interessant om te weten van, dus dat is ook de aanleiding van uw artikel van 20 mei, mm-hmm, dat er namelijk winstcijfers bekendgemaakt werden. Ja.
Ja, dus elk jaar worden bedrijven geacht om hun jaarrekening neer te leggen. Dan kan je zien of dat er effectief dividenden worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. En ja, dan hebben wij vastgesteld dat dit jaar DPG Media 80 miljoen euro uitkeert aan zijn aandeelhouders. Dat is het dubbele van het jaar daarvoor. Dus je ziet dat we hebben dan de rekening gemaakt voor de voorbije 10 jaar zijn. Dan zie je dat dat altijd meer en meer wordt, met 1 jaar uitzonderlijk. Dat was 1 jaar denk ik niets uitgekeerd. Maar dus de voorbije 10 jaar hebben ze bijna 300 miljoen euro uitgekeerd aan dividenden. En ja, dat gebeurt dan aan de aandeelhouder van DPG Media. En dat is een... ja, dat is een vennootschap die niemand kent, die heet Epifin. En daarboven staat dan een constructie in Nederland. Een stak heet dat, dat is een stichting administratiekantoor. Dat is eigenlijk een vehikel dat dient voor fiscaal optimalisatie, maar ook om aandeelhouders niet te moeten tonen.
Ja, dus Nederland is een belastingsparadijs en dat is een van de manieren waarop het gebeurt. Dus de winst, die dus aanzienlijk is, is uw eerste punt, wordt naar het buitenland gesluist om dus niet belast te kunnen worden.
Ja, hoe dat precies de fiscale constructies en welke voordelen ze daarbij hebben, daar durf ik geen uitspraken over doen. Ik kan alleen vaststellen dat ze effectief gebruik maken van vehikels die ja, daar wel een geschiedenis in hebben en die ook, en dat is misschien nog belangrijker, gebruikt kunnen worden om niet te zien wie de aandeelhouders zijn van een groot en machtig mediabedrijf.
Dus je zegt, je hebt geen inzage in wat de effectieve belasting is die erop gegeven wordt. Daar zou je naar de Nederlandse fiscaliteit moeten gaan beginnen kijken.
Ja, je kan wel kijken natuurlijk. DPG Media, die betaalt belastingen. Hè? Zoals elk bedrijf in dit land belastingen hoort te betalen. Dus dat kan je wel zien. Maar
over welke belastingen heb je dan op de winst?
Ja, effectief.
Ja, ze betalen ook belastingen op de lonen. Hè,
gewoon de klassieke bedrijfsbelasting.
Ja.
Maar wat er dan precies gebeurt met hoe het geld wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en of daar fiscale spitstechnologie aan te pas komt, dat is heel moeilijk om daar klaar in te kijken.
Maar dus u geeft ook aan, dan los van het feit dat er een belastingsontwijkingsaspect dan zou kunnen zitten, waar je dan geen 100% duidelijk zicht op hebt of toch geen cijfers op kunt kleven, is er het punt van de geheimhouding. En hoe zit dat dan precies in een...
Ja, dat is eigenlijk gewoon een vehikel dat bestaat in Nederland. Stichting Administratiekantoor heet dat. Daar kan je eigenlijk verhullen wie je aandeelhouders zijn. Dat moet niet neergelegd worden. Je kan wel zien wie de bestuurders zijn.
Ja.
Wat dat vaak een aanduiding is van de mensen die daar iets te zeggen hebben. Maar daar zie je dan dat behalve de familie of een aantal mensen van de familie van Tilo, dat daar ook mensen die in de raad van bestuur van DPG Media of eigenlijk sinds jaar en dag een belangrijke rol als sleutelfiguur rond van Tilo, dat die daar ook...
Dus het zou kunnen de aandeelhouders zijn, vertegenwoordigers van de aandeelhouders of stroommannen van aandeelhouders?
Ja, dus daar heb je geen zicht op. Hè?
Ja.
Dat weten we echt niet. En als je dan kijkt wie dat zijn, dan zie je wel dat dat mensen zijn die, laten we zeggen, zeer goed ingeburgerd zijn in de machtscenakels van ons land.
Zoals?
Ja, ik denk nu bijvoorbeeld aan Ludwig Kriel. Hè? Dat is iemand die... Euronaf, dus de grote transporteur van gas en andere brandstoffen.
Heel goed doet op de beurs.
Ja, dus dat zijn echt wel grote spelers die ook een voorgeschiedenis heeft in Bank de Groof en zo. Dus bij grote spelers in ons land. In het verleden zat ook Erik Verbeek daarin. Hè. Dat is een beetje de mentor van Christian van Tilo. Dat is de grote jongen op de Antwerpse vastgoedwereld. Enfin, ondertussen... is hij op leeftijd en is hij iets minder prominent.
Welke firma's was dat dan?
Kairos bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus er zijn verschillende merknamen waaronder dat hij gewerkt heeft.
Tegenwoordig heb je de namen waarover jullie het altijd hebben, destijds Landinvest bijvoorbeeld, waarover ze direct gaan hebben en andere. Maar die zijn dan... Want je zegt, het is een man die al op leeftijd is. Dus...
Ja, daar heeft Erik Verbeek officieel niks mee te maken met de Landinvestgroep, maar hoe dat gaat...
Maar als voorbeeld, Triple Living of wat dan ook, en dan heb je de bouwfirma's, Cordeel waarover jullie hebben, die dan misschien meer in het Gentse zit, maar toch hier ook heel duidelijk aanwezig is, enzovoort.
Maar daar, ja, je hebt natuurlijk die verschillende firma's, maar zeker in het Antwerpse en waarschijnlijk eigenlijk op nationaal niveau worden er, wel, ik ben daar zelf van overtuigd, afspraken gemaakt en wordt er gewikt en gewogen en doorgeschoven en met allerlei projecten. Dus daar zitten een aantal mensen bovenaan aan de toppen die mee sturen.
Ja. Er was ook voor dat DPG-gebouw, ja, eigenlijk was dat niet het onderwerp van ons gesprek, maar dat is ook een heel dossier natuurlijk, waar dan, als ik het goed begrijp, de bouwvoorschriften door de stad voor zijn aangepast op dat DPG, dus de Van Tilo-toren zou kunnen bouwen daar achter het station.
Ja, niet echt om te kunnen bouwen, dus er is eerst een wedstrijd geweest waarbij dat verschillende kandidaten konden kandideren om voor een vaste prijs het stuk grond dat eigenlijk van de stad, van via AG Vespa was, pal aan de uitgang van het station, te kunnen kopen. En daar heeft het consortium, de persgroep, samen denk ik met Binst Architect, als ik het mij goed herinner, hebben dat binnengehaald, maar ja, er zijn heel veel mensen die mij verteld hebben dat al helemaal vooraf klaar lag.
Ja. Maar dat had er ook een zaak was in verband met dus dat voor Kivit 2, misschien is dat daar ook, dus dat dus het ruimtelijk uitvoeringsplan, of hoe heet het daar, het van de buurt aangepast is, het percentage aan groen en zo, is dat er daar flexibel mee is omgegaan, ja. Gewoon omdat dat project van die toren zou kunnen gerealiseerd worden.
Ja, vervolgens is inderdaad ook in de bestemming van het gebouw, daar moest denk ik zoveel procent kantoor en zoveel procent residentieel en zo, daar is een uitzondering, een postzegelrup gemaakt om het gebouw volledig als kantoor denk ik te kunnen inrichten.
Nu, een van de punten dan is, ja, dus geheimhouding, potentieel belastingsontwijking, maar een punt is ook van, je hebt nog altijd anderzijds, desondanks een bedrijf dat het wel zeer goed stelt, dat er ook subsidies nog altijd uitgekeerd worden aan, hoe zit het dan, over waarover hebben we het dan, we hebben de post in de tijd.
Ja, dat is op zich het natuurlijk.
Dus dat is nationaal dan.
Ja, dat is op zich vind ik het meest stuitende aan heel dat verhaal. Je hebt eigenlijk een heel machtige mediaspeler in ons land. Die natuurlijk over alle kanalen beschikt om boodschappen de wereld in te sturen. Maar één boodschap krijg je nooit, dat is, wij worden ongelooflijk goed gesubsidieerd door zowel de federale als de Vlaamse overheid. Dat lees je nooit in die kranten. Terwijl dat wel de realiteit is. Aan de ene kant, federaal gebeurt dat via distributiesteun eigenlijk, via Bpost loopt dat. Waardoor dat kranten eigenlijk de facto gratis ongeveer bedeeld worden, de abonnees. Christian Van Tilo heeft daar een paar maanden geleden voor het eerst iets over gezegd. Hij heeft gezegd, dat is allemaal niet waar, ongeveer. Hè. Hij zegt, er is maar, ik geloof, 6 miljoen van ons, of 1,4% van onze winst die het gevolg is daarvan. Dat is een zeer bediscussieerbare redenering dat hij daarachter schrijft. Maar zelfs al is het
maar
waar.
Maar is het inderdaad niet zo? We spreken over de precieze kwantiteit. Dus los sowieso heb je dus is er natuurlijk een punt dat dus die postbedeling gesubsidieerd wordt. Ik veronderstel wel dat van langs zo'n kleine bedrag wordt sowieso door de digitalisering.
Ja.
En dan is er het punt dat Van Tilo dan zegt, dat is maar 6 miljoen eigenlijk subsidies die de DPG ontvangen heeft. Dus, dus op zich is dat nog altijd natuurlijk 6 miljoen van de 40 of 80 miljoen euro's winst. Dus dat is toch
ik vind dat nog
dat is toch 10% ongeveer.
Ik denk dat pas daar ongeveer 12 jaar op zou kunnen draaien.
Ja. Voilà. Maar bon, het neemt wel af, want wat de cijfers, ik herinner me destijds 200 miljoen of meer per jaar.
Ja, nu, dat is natuurlijk het totaalbedrag, dat wordt uitgekeerd door de overheid aan Bpost om alle kranten en tijdschriften te verdelen. Dus daar is een groot aandeel kranten, een kleiner aandeel tijdschriften. En binnen dat groot aandeel kranten is DPG ongeveer de helft. Hè. Maar dat geld gaat naar Bpost en daardoor kan Bpost aan DPG zeggen, kijk, wij zullen uw krant op tijd verdelen en je moet ons daar eigenlijk nauwelijks of geen geld voor betalen.
Mm-hmm.
Dus de echte winst gaat wellicht een deeltje naar Bpost, die daardoor mensen kan aanwerven en te werk stellen, wat op zich een verdedigbare piste is. De indirecte winst voor de persgroep zit natuurlijk in het feit dat zij zelf de distributiekosten niet moeten dragen.
Ja.
En dat is de redenering van Christian Van Tilo. Als we dat zelf doen, kost ons dat zoveel. Namelijk 1,6% van onze winst.
Dat is een beetje vanaf hoe je de rekening maakt. Dus, ja. Maar dat is dus een federale, nationale subsidie, maar er zijn nog andere. Je hebt het over de steun van de Vlaamse kant ook.
Ja, er is nog één ander federaal ook, dat is een BTW-nultarief. Dus geen BTW, wat op zich ook wel een aardige slok op de borrel
zit. BTW waarop? Is dat op de waarde van de verkoop van de kranten zelf? Of?
Ja, dus er hoeft geen BTW aangerekend te worden, wat dan niet betekent dat de prijs van de krant zakt. Hè. Dat betekent eigenlijk gewoon dat er geen BTW betaald wordt.
Ja.
dat scheelt.
Dat, dat, dat die 14 miljoen of 18 miljoen naar boven gaat, ja.
En dan daarnaast heb je op Vlaams niveau, want dat is natuurlijk ook eigen aan de Belgische verdeling van bevoegdheden. Eigenlijk is media is dat een van de eerste Vlaamse bevoegdheden, gemeenschapsbevoegdheden. Eigenlijk zit dat mediabeleid in Vlaanderen, maar door die fiscale technieken van BTW 0 en postdistributie wordt eigenlijk de grote sloef van de subsidiëring federaal geregeld. Dus de minister van Media, Benjamin Dalle, heeft eigenlijk niet zo heel veel in verhouding toch tot wat federaal kan geld en middelen om een mediabeleid te voeren. Maar het mediabeleid dat hij voert met wat er dan toch is, ook daar slaagt de DPG Media en Mediahuis trouwens erin om ja, het levendeel van wat er daar te verdelen valt ook binnen te rijven.
Mediahuis is dan eigenlijk de andere grote speler?
Mediahuis is, is in Vlaanderen de Standaard, Nieuwsblad, Gazette van Antwerpen, Belang van Limburg.
Ja. En is er dan nog een derde?
Ja, je hebt nog Roularta, Knak. Hè. Mm-hmm. En je hebt dan ook nog Mediafin, is het denk ik, dat de Tijd deels in portefeuille.
Maar ik dacht dat DPG van ook deels eigenaar was van...
dat was vroeger. Dat is
die hebben dat verkocht dan. Ja. Oké. Okay. Dus maar op Vlaams, de steun van op Vlaams niveau dan, door Dalle en misschien zijn voorgangers ook, heb je het vermeld, Vlaamse Veerkracht.
Ja,
wat
daar
is Vlaamse
daar heb je...
Veerkracht? Dat is een project of is een... Ja, wat is dat?
Je hebt in het verleden een aantal, moet ik het zeggen, subsidies gehad die in principe niet veel met media te maken hebben. Er is bijvoorbeeld, ik weet niet meer precies hoeveel miljoen gegeven voor een ecologische drukkerij op te richten aan DPG Media. Daar hebben ze denk ik... Daar moet men nu niet op pakken, maar ik denk 6 miljoen euro subsidies voor gekregen. Die drukkerij is intussen gesloten. Hè. Dat geld is nooit moeten terugbetaald worden, voor zover mij bekend. Maar, en nu, en dat is natuurlijk een veel belangrijkere, zeker kwantitatief dan hoeveelheid geld, dat is Vlaamse Veerkracht. Dat is eigenlijk Europees geld in het kader van de post-covid-periode, waarbij dat bedrijven die het moeilijk hebben gehad door covid, een nieuwe duw in de rug krijgen. En dat is onderverdeeld in enveloppes. Eén enveloppe is voor media. Nu, de mediasector heeft geboomd tijdens corona. Er zijn, de winstcijfers, het volstaat om ze te bekijken, leren dat DPG Media ongelooflijk goed geboerd heeft de voorbije 2 jaar. En toch zie je dat alles wat dat er nu op stapel staat om die subsidies van Vlaamse Veerkracht te verdelen, dat die helemaal op maat zijn geschreven terug van DPG Media en Mediahuis.
Ja.
En dat gaat dan eigenlijk vooral over het ontwikkelen van technologie om te meten hoe lang mensen stukken lezen. Dus dat gaat heel erg technisch en het vak van marketing. Dat heeft
eigenlijk is een soort subsidie om DPG, het soort bedrijfsbeleid technologisch te laten doen dat de Googles en de Facebooks aan het doen
zijn. Ja, dat is eigenlijk echt het nieuwe bedrijfsmodel van DPG Media. Ja. Ze zeggen wel, zeker op Europees niveau en ook op Vlaams niveau bij minister Dal is dat altijd hun betoog. Wij moeten ons wapenen tegen de Googles van deze wereld. Ja. Dus geef uw geld aan ons en dan gaan wij dat doen. Maar ze doen dat door exact dezelfde technieken te gebruiken die de Googles van deze wereld gebruiken. En die zeker vanuit journalistiek, democratisch oogpunt zeer, zeer bediscussieerd.
Dus daarover dat Karel van den Broek ook schrijft waarschijnlijk eens een stuk. En wij hebben daar ook, wij als radio's, hebben de lokale radio er ook mee te maken gehad. Ik had het u of er al gezegd, dus dat er een project was om... de radioplayer, en we snapten eigenlijk niet waarover dit ging, maar dat is een soort software die eigenlijk in uw auto zou ingebouwd zijn, of in het systeem van de nieuwe auto's, in de speler van de radio van de nieuwe auto's, en waarmee dan automatisch eigenlijk in een, dat is een platform dat dan niet van Google of Facebook of Amazon was, maar van dus van de andere, van wie dan wel? Wel van de 3 mediagroepen, dus de VRT doet er ook aan mee, en dan Mediahuis en DPG, denk ik dat het was. Ja. En dan ging dus dan werd het als boodschap gebracht van, ja, jullie lokale radio's, wij gaan dat betalen voor jullie, het eerste jaar. Mm-hmm. Dus dat was dan, ik weet het niet meer zeker, was het nu 40 euro per jaar of per maand? Maar dus, dat werd dus dan betaald door de, denk per maand, door de Vlaamse overheid, dus gesubsidieerd. Er werd dit voorgesteld als een subsidie voor de lokale radio, maar ik zie het toch vooral als een subsidie voor een nieuw platform. Op zich valt er natuurlijk iets voor te zeggen om dus de lokale platformen de concurrentie, dat die concurrentie aangaan met de Amerikaanse, omdat dan bij wijze van spreken de winst in het land blijft, zou ik zeggen, maar dat is dan toch weer niet zo natuurlijk als het naar Holland versleept wordt. Ja, oké. Nog één punt dat ik ook wilde aanhalen, want we hadden bijna exact twee jaar geleden, was er een keer een webinar of een webvergadering geweest met Dallen naar aanleiding van corona, over coronasteun die ook aan de kleine radio's zou gegeven worden. Dat is dan uiteindelijk €1200 geworden, eenmalig. En we hebben daar de vraag gesteld, zo'n model zoals in Franstalig België, waar de grote subsidie is uit de boze naar de kleine radio's toe, naar de lokale radio toe, is subsidie een taboe onderwerp. Is het dan niet mogelijk om de grote radio's op hun winst, een deel van hun winst te laten, een deeltje van hun winst te laten gaan naar de lokale radio's? En dat was absoluut uit een boze, want beste mensen van de Radio Centrale, je moet dus kijken hoe moeilijk DPG, deze grote mediagroepen, het momenteel hebben. Maar dat was juni 2020, dus waarschijnlijk waren net die resultaten van 2019 bekend, waar ze dus geen winst gemaakt hebben.
Of geen dividenden hebben uitgekeerd.
Ja.
Ja, dat kan best de redenering zijn, maar het is ook altijd al deel van de strategie geweest vanuit DPG Media om de concurrentie zo klein mogelijk te maken. En vooral de VRT is er eigenlijk het grootste slachtoffer van. Hè. Ook politiek wordt er heel erg druk gezet om de vleugels van VRT te knippen.
Ja, ik herinner me een kop in de Knak. Ik heb het artikel niet gelezen, want ik dacht van ik zal er mij te veel aan ergeren, maar het was Dalle die dus zei de VRT moet niet in de weg lopen van de private media.
Ja, dat is het betoog. En het kernargument dat Van Tilo of ook Mediahuis daarvoor gebruikt, is net van we moeten Google bekampen vanuit Vlaanderen.
Ja.
Maar goed, als je dat dan doet, mensen moeten maar het artikel van Karel van...
Het is eigenlijk wel eigenaardig dat de overheden dan eigenlijk Google niet bekampen. Ze beginnen gewoon...
Ja, dat probeert dan op Europees niveau misschien een beetje, maar effectief, ja, daar valt veel meer voor te zeggen. En voor mij is de kern, in essentie, is een democratisch probleem. Dat is dat stuk dat Karel dan geschreven heeft, dat moeten mensen maar lezen. Maar dat er in essentie op neerkomt dat nieuws bepaald wordt, of dat de hoofdredacteur bonussen krijgt op basis van het aantal conversies en kliks naar abonnementen, waarbij hij eigenlijk zegt van hoe meer kliks, hoe meer dat de hoofdredacteur verdient. Daar komt het eigenlijk ongeveer
direct
op neer.
Direct de link met de beloon van de hoofdredacteur, met de winst van het bedrijf.
Dus bepaald, nieuws zou moeten bepaald worden door wat maatschappelijk relevant is en niet door wat dat er veel wegklikt, want dan krijg je natuurlijk... Als dat de definitie van nieuws wordt, dat is vanuit een democratisch oogpunt en de hele gedachte van vierde macht, is dat een zeer kwalijke evolutie.
Ik zal even pauzeren, want we gaan het over de Fornuisgate en zo hebben. Verder met Tom Cochet straks binnen